Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. De liefde gemeente genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 8, daarvan het vierde vers, de groepen 3 hebben die geleerd. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En wat er volgt in vers 4 van Psalm 8. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij het boekpsalm 102, nu het vierde vers. In aansluiting daarop lezen het Johannes Evangelie, hoofdstuk 18, de versen 12 tot en met 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Johannes 18, vers 12 tot en met 27. De bende dan, en de overste over 1000, en de dienaars der Joden, namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelf een jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had, dat het nut was dat 1 mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebben een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen, en in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zei, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggende, antwoord gij alzo de hoge priester? Jezus antwoordde hem, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade, en indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas de hoge priester, en Simon Petrus stond, en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem, zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom en terstond kraaide de haan.
Gemeente, wij volgen deze dienst door te zingen van Psalm 84, de versen 3, 4 en 5. Welzalig hij die al zijn kracht, en wat er verder volgt in vers 4 en vers 5. Onder het zingen van deze versen wordt gecollecteerd de eerste rondgangers voor de diaconie. Met name voor de noodhulp in het aardbevingsgebied in Myanmar. Tweede rondgangers voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het deputaatschap evangelisatie. De Heere zegene u met uw gaven. Psalm 84, vers 3, 4 en 5. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van morgen. Op deze zevende Lijdenszondag vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Johannes 18, de versen 12 tot en met 27. Als centraal tekstvers lees ik alleen vers 27 nog een keer. Johannes 18, vers 27, Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de Heer Jezus in de zaal van de hoge priester. Drie aandachtspunten. Eerst ondervraagd, vers 12 tot en met 21. Daarna als tweede beledigd in de versen 22 tot en met 24. Dan als derde verloochend in de versen 25 tot en met 27. Dus het thema is de Heer Jezus in de zaal van de hoge priester. Ondervraagd, beledigd, verloochend. Ondervraagd is onze eerste gedachte. Gemeente, jongens en meisjes, wat zijn er vannacht al veel aangrijpende dingen gebeurd? Want zo kun je het wel zeggen, als je gedachten meegaat in deze laatste nacht van het leven van de Heer Jezus hier op aarde vlak voor zijn sterven. Denk alleen maar waar het vorige week over ging, wat er gebeurde in de hof van Gethsemane. Want daarna wordt de Heer Jezus gevangen genomen. De Heer Jezus geeft zich vrijwillig over en dan wordt de Heer Jezus gevangen, gebonden meegenomen. De discipelen verdwijnen uit het beeld, die vluchten allemaal weg. Of toch niet. Want jongens en meisjes, in gedachten zien wij dat achter deze groep soldaten die de Heer Jezus meenemen, ook Petrus loopt met nog een andere discipel. Die twee zorgen ervoor dat ze zelf niet gezien worden. Zo gaan ze mee achter de stoet de stad Jeruzalem in. Ze gaan eerst naar Annas, dan naar Caiaphas, die in dat jaar de hoge priester was. Let op de korte woorden. Van Johannes in vers 14, Caiaphas, die was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Best bijzonder. Zonder dat Caiaphas het zelf beseft zal hebben, profeteerde hij toen dat de Heer Jezus zou sterven voor het volk ten diepste op zo'n manier, opdat hij ook de kinderen van God die verstrooid waren, tot één vergaderen zou. Anders gezegd, hij profeteerde van het borgwerk van de Heer Jezus, wat nu vooral in vervulling zal gaan. Johannes, die zegt met andere woorden, let erop, alles wat nu gaat gebeuren, staat vooral in dat teken. Groep soldaten, met dienaars van de hoge priester, fariseeën ook, die zijn aangekomen bij het huis van de hoge priester. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Toegangspoort gaat snel weer dicht. Het is nacht en de groep staat ergens op de binnenplaats. Ze wachten op wat nu gebeuren gaat. En Petrus dan? En die andere discipel? Ja, die andere discipel, we gaan uit van Johannes, die was net op tijd om mee naar binnen te kunnen gaan. Terwijl Petrus net te laat is. Poort is dicht. Maar Johannes, die vraagt zachtjes aan de meisje, weer die poort, weer die poort, nog even open doen. En dat doet ze inderdaad ook, ze laat Petrus binnen, terwijl de poort daarna weer dicht gaat. En dan kijkt ze wie die man is, die zo nodig nog naar binnen moest. En dan merk je ineens een bepaalde herkenning. Ze zegt tegen Petrus, hé, wacht even. Ben je ook niet een van de discipelen van deze mens? ben jij dat ook niet? Ze rekent kennelijk op een bevestigend antwoord. Maar dat komt niet, vers 17. Hij zei, ik ben niet. En direct loopt Petrus door naar het kolenvuur dat buiten brandt. Daar warmen mensen zich aan in deze kille nacht. En dat doet Petrus daarna ook. Terwijl de hoge priester dan begint aan het verhoor van de Heere Jezus. Hij stelt allemaal vragen over zijn discipelen en over zijn leer. En vooral dat eerste is belangrijk voor de hoge priester. Heeft de Heer Jezus veel vrienden? Heeft hij veel volgelingen? Is hij daarom vooral ook gevaarlijk? Maar de Heer Jezus, die blijft rustig, zegt heel rustig, met de nadruk op het woordje ik heb steeds vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb steeds gesproken in de synagoge en de tempel, gewoon in het openbaar. Iedereen kon het horen. Daar zit al een tegenstelling in, ten opzichte van het verborgen en duistere werk van de Sanhedrin en van de hoge priester. Wat zijn ze vaak stiekem en onoprecht bezig geweest, vervuld met haat tegen de Heer Jezus. In het donker van deze nacht mochten deze vergaderingen er al helemaal niet zijn, die horen overdag en in de tempel gehouden te worden. Dat onoprechte en dat gemene wordt nog duidelijker. Waarom vraagt u het eigenlijk aan mij? Vraag het aan mensen die het gehoord hebben. Die weten wat ik gezegd heb. De Heer Jezus, die vraagt in zijn antwoord om mensen die de afgelopen tijd hebben gezien en hebben gehoord. Die weten wel wat de Heer Jezus heeft gezegd en wie hij is. De gemeente, laten wij daarover nadenken. Wat zouden wij zeggen over de Heer Jezus als ons zo'n vraag gesteld werd? Wie is hij? Wat doet hij, gemeente? Wat betekent Jezus werkelijk voor u, voor jou en ook voor mij? Want deze vraag kan de Heer Jezus ook aan ons stellen, toch? Wij hebben ook over de Heer Jezus gehoord. In de kerk en thuis, op de JV, op school. Hij kan ook ons oproepen als getuigen. En gemeente, jongens en meisjes, welk antwoord zou jij dan geven aan Caiaphas? Wat heeft Jezus gedaan? Weet je nog van de preken over de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde? Dat zal je helpen. Kunnen we terugvinden misschien bij de vragen, bij de preken of ook de verwerkingen. De Heer Jezus, die verzamelde inderdaad discipelen om zich heen. Hij deed een wonder op een bruiloft in Cana. Hij gaf veel mensen te eten met slechts 5 broden en 2 visjes. Hij kwam naar zijn discipelen toe in de storm op zee. Hij hield Petrus toen vast. Gemeente, wat een wonderen. In alles kon je merken. Het komt allemaal bij hem vandaan, van begin tot eind. Gemeente, wij allemaal worden vanmorgen als getuigen opgeroepen. En wat zeggen we dan? Wat is ons antwoord op de Heer Jezus? Denk erover na in deze lijdensweken. Hebben wij hem al nodig gekregen als onze borg en onze middelaar? Bent u, ben jij al aan de voeten van de Heer Jezus gebracht. Als een arme, als een uitgewerkte zondaar. Want dan is hij nog steeds dezelfde. En hij leert het ook vandaag door zijn woord en door zijn geest. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan komt er ruimte voor het werk van de verlossing van de Heer Jezus. Vanuit het welbehagen van God. Een veroordelende wet moet dan zwijgen. Omdat een lieflijk evangelie van de verzoening, van het verzoenend werk van de Heer Jezus, indaalt in onze harten. Jezus, uw verzoenend sterven, wordt dan het rustpunt van ook mijn hart. Dat maakt harten zo vol van verwondering, van liefde en ook van verlangen. Hem wil je leren kennen. Hem wil je meer. Hem wil je beter leren kennen. Dat is een zegen. Wanneer we ook als getuigen kunnen worden opgeroepen. Omdat het dat ook gaf. Meer kennis van hem. En ook vastheid daarin. Eenvoudige gemeente. Daar geeft de Heere er onderwijs in. Denk erover na, ook de kinderen van God. Wat komt de Heere Jezus in deze woorden van morgen ontzettend dichtbij. Hij zegt het. Vraag het aan jongens en meisjes. Vraag het aan jongeren in Apeldoorn, die het teken van zijn verbond aan het voorhoofd dragen. Vraag het aan de ouderen in Apeldoorn, die al zo lang mijn woord hebben, mijn daden zien. Gemeente, hoe lang is dat al zo? Vraag het maar. Het is net alsof de Heer Jezus ook ons indringend en vragend aankijkt. Waar ben ik in uw leven, jongelui? Waar ben ik in jouw leven? Wat betekent in deze lijdensweken een leidende borg en zaligmaker dan werkelijk voor ons? Tweede is beledigd. Tweede gedachte. Jongens en meisjes, de hoogpriester, die stelde wat vragen aan de Heer Jezus. De Heer Jezus gaf ook een bepaald antwoord. Het is wel opvallend dat de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet inging op die vragen die hem werden gesteld. Dat is opmerkelijk. De hoge priester vroeg onder meer naar zijn discipelen. Maar daar zweeg hij over. Daar zweeg hij over. Dat is best opmerkelijk. Laten we eerlijk wezen, gemeente. Wat zou die daarvan hebben moeten zeggen? Ja, dat ze bijna allemaal net zijn weggevlucht. Dat zijn de feiten. Ze zijn bang voor de soldaten. Ze zijn bang om te lijden. Petrus zei het al, dat hij niet bij de Heer Jezus hoorde. Straks wordt het nog veel erger. Als je over nadenkt, hè, dan moet dat toch wat geweest zijn voor de Heer Jezus. Uitgerekend zo'n vraag naar zijn geliefde discipelen, die het al zo ontzettend hebben laten afweten en ook nog zullen laten afweten. Want ook die andere, Johannes zal het zijn geweest, die hoor of zie je daarna ook nergens. En toch, de Heer Jezus voelde zich zo eenzaam, maar liep toch niet weg. Dat hadden ze wel verdiend. Merk erop, hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. En daarom kunnen zij niet verloren gaan. Daarom blijft hij staan voor Caiaphas. Terwijl dat kruis alleen maar dichterbij komt. Hoe dat verder ook zij, het antwoord van de Heer Jezus even op je in laat werken, dan draait hij de rollen eigenlijk om. Hij werd voor de hoge priester gebracht als een beschuldigde, maar komt terug als, ja, als een beschuldiger. En die omkering van de volgorde wordt de Heer Jezus nu niet bepaald in dank afgenomen, vers 22. En als hij dit zei, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinderbakslag, zeggende: antwoord u op zo'n manier de hoge priester. Een van de leden van de tempelpolitie, die hoort het antwoord van de Heer Jezus aan. En kies dan verontwaardigd tegen de Heer Jezus. Een gedaagde hoort zich eerbiedig en beleefd op te stellen. Dat doet de Heer Jezus ook, maar naar zijn mening niet voldoende althans. En dan slaat hij de Heer Jezus met vlakke hand in het gezicht, wellicht, als je denkt aan Matthäus 26, vers 67... zelfs ook met een stok. Iets wat nergens op lijkt. De gevangene houdt recht op een waardige behandeling. Daar hoort het zeker niet bij. De Heer Jezus roept hem dan ook ter verantwoording. Slaan mocht in die tijd pas nadat er reden voor is. Op basis van een eerlijk proces met getuigen. De woordkeus van de Heer Jezus doet vermoeden dat die man zelf de Heer Jezus ook al eens heeft aangehoord en dus heel best weet wat er aan de hand is. Hoe dan ook is het verhoor van de hoge priester op een grote mislukking uitgelopen. Leid je af, vers 24. Het stokt. Het komt niet verder. Bij Johannes althans stokt het bij de belediging van de Heer Jezus. Wat moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus? Deze ontmoeting hier in de zaal van de hoge priester. Het mag ons ootmoedig gebed wel zijn. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Ik zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen de zonde dragen. Want de Heer Jezus ondergaat dit als borg en middelaar in de plaats van zijn kinderen. Zijn volgelingen dus, die allemaal geroepen worden om hem na te volgen in zelfverloochening en een kruis dragen. Hem na te volgen, voetstappen drukkend, en ergens net zo in omstandigheden kunnen komen die voelen als zo'n klap in je gezicht. Denk maar mee, gemeente, jongens en meisjes, jongelui. Als jij van de Heere een nieuw hart krijgt, dan geeft de Heere altijd liefde van binnen. Altijd. Liefde tot de Heere, tot de Bijbel, tot zijn goede geboden. heel eenvoudig, dan vind je het erg. Wanneer bijvoorbeeld klasgenoten of collega's de Heere niet lief hebben. Want het wordt als het goed is gemerkt. Zo'n keus in liefde, net als Mozes en ook net als Rut, dat gaan ze merken. Want jongelui, onthoud dat. Er moeten soms radicale keuzes worden gemaakt. Altijd. En dat blijft niet verborgen. Dat wordt gemerkt. En ik geef je op een briefje. Dat wordt niet altijd. Vaak niet zelfs begrepen. En dat kun je ervaren als een klap in je gezicht. Ouderen. Je kon er op bepaalde momenten in je leven niet meer van zwijgen. Zo gaat dat toch? Je kon er niet meer van zwijgen. Van die nieuwe vraag. Van die andere vraag. En van die andere verlangens die in je leven gekomen zijn. Het komt voor de dag. Het werk van de Heer in je leven. Maar wat is de reactie soms teleurstellend? In welk opzicht dan ook. Je wordt niet begrepen in dingen van je diepste innerlijk. En dat snijdt, gemeente. Dat doet ontzettend pijn. Vooral als het van de geliefden is. Het voelt als een klap in je gezicht. Wat er erbij komt. Dat je kijkt naar jezelf. Wel eens tegen jezelf zegt. Jij. En dan genade. Ja. Jij. En dan Gods Koninkrijk. Je moet je eigen bestaan in gaan leven. Dat is een hele oefening, gemeente. Als je je eigen bestaan in moet gaan leven. Je eigen onwaarde ook. En hoe kan dat dan toch met elkaar samengaan? Met Paulus, hè. Moet je eerlijk zeggen. Dat het kwade nabij is. Wanneer je het goede wil doen. En wat breng je er een eigen oog van terecht. Van je verlangens. Om voor de Heere te leven. Dan ervaar je zo vaak. Innerlijk. Strijd. Dat geeft aanvechtingen. En ook bestrijdingen. Zeker. Dat drijft, als het goed is, uit naar boven. Naar de Heere, om de nieuwe bewijzen van zijn gunst en van zijn genade. In die zin is het een goede gang. Maar het neemt niet weg dat je ook innerlijk, in het leven met de Heere dus, zeggen moet dat je dat van je eigen bestaan ervaart als een klap in je gezicht. En dan kunnen we ook in zulke klappen het geheel van Gods Koninkrijk, Gods gemeente zien. In lijden, in verdrukkingen. Je denkt aan de vervolgde kerk. Verder weg inderdaad. Maar ook dichterbij, wanneer je tenminste maar wilt zien. Gemeente, bedenk het woord van de Heer Jezus zelf. Johannes 15, vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Dan de woorden, u overkomt niets vreemds. Echt niet. U overkomt niets vreemds. Laat het evangelie van Jesaja 53 u dan vertroosten. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dan wordt een lijdende en een stervende zaligmaker nog zoveel meer dierbaar, noodzakelijk en gepast. En hij komt als een barmhartig en genadig hoge priester mensen te hulp in al hun zwakheden, in al hun kwetsbaarheden. Laat ons dit dan vertroosten. Blijkt ook in het derde, waar we nu op letten. We gaan echter eerst samen zingen Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel, die u verbijt. En wat er volgt in vers 87 van Psalm 119. Gebeten de Heer Jezus in de zaal van de hoge priester. Eerst ondervraagd, daarna beledigd, als laatste nu verloochend, vers 25 tot en met vers 27. Gemeente, ineens, heel abrupt eigenlijk, is het hier bij Johannes voorbij. De andere evangelisten, daar lees je meer. Je denkt aan de valse getuigen die erbij gehaald worden. Je denkt aan de beschuldiging van godslastering. Johannes, dat is opmerkelijk, laat het allemaal liggen. Om direct door te gaan op het punt wat net al genoemd werd, dat Petrus meeging naar binnen en direct werd herkend op die vragende opmerking dat hij toch ook bij de Heer Jezus hoorde, zei hij glashard, nee, daarmee lijkt hij een eerste stap te zetten in een richting die in ieder geval voor het verdere verloop van de avond bepalend zal zijn. Want dan loopt Petrus door naar het kolenvuur. Hij heeft het koud, hij warmt zich En Petrus merkt al snel dat er ook anderen staan die niet zo mild over de Heer Jezus en zijn discipelen denken. Maar dat hij gevaar loopt om in een nog grotere moeilijkheid terecht te komen, lijkt voor hem op dat moment toch wat minder belangrijk te zijn. Gemeente, wat speelt Petrus hier een levensgevaarlijk spel? Matthew Henry zegt het waarschuwend, laten wij daar ons voordeel mee doen. Het is een grote dwaasheid van Petrus om zich in verzoeking te begeven door in een gezelschap te blijven van hen die hem niet pasten, met wie hij niets van doen had. Wat denkt de gemeente? Zou Peter nog terugdenken aan die overmoedige woorden, Johannes 13, vers 37. Heere, ik zal mijn leven voor u zetten. Zou hij gebeden hebben? Heere, houd u mij vast, maak mij sterk door uw kracht. Zou zijn hart vol zijn van geloof en van liefde? Las het volgende, denk erover na. Diegenen die zich met en onder kwaaddoeners warmen, worden koud voor goede mensen en goede dingen. En zij die liefde hebben voor de haat van de duivel, zijn in gevaar van het vuur van de duivel. En dat blijkt. Proces tegen Jezus gaat door. Vers 25, Simon Petrus. En gemeente. Simon Petrus. Johannes gebruikt nadrukkelijk de oude en de nieuwe naam samen. Simon Petrus stond en warmde zich. De anderen die er omheen staan, ja, die kijken de groep eens rustig rond. Dan is er één die wat langer naar Petrus kijkt, die net bij kwam staan. Anderen zien hem nu ook. Rembrandt heeft tussendoor, geef het op een schilderij. Prachtig weer. Vervolgens 25, ze zei tot hem, zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Komt die vraag terug, gemeente? Zal die nou zeggen? Net bij het dienstmeisje zei hij al glashard nee. Jongelui, de afslag, hè? De afslag is dan al genomen, zou je kunnen zeggen. En het vervolg is een onomkeerbaar proces geworden. Hij loochende het en zei, ik ben niet. Ja. Zou die hebben teruggedacht aan die woorden van de Heer Jezus, Johannes 13, vers 38. Zult u, Petrus, uw leven voor mij zetten? Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. De haan zal niet kraaien totdat u mij drie keer verloochend zult hebben. Gaan er misschien alarmbellen rinkelen, Petrus, jongen. Wees toch voorzichtig. Let op je woorden, maar nee, gemeente, Petrus gaat door. Hij verloochent hem dan voor de tweede keer. Opnieuw met Matthew Henry. Zeer onderwijzend. En ook waarschuwend. Het toegeven aan de ene verzoeking lokt een andere uit. En wellicht een nog veel sterkere. En als wij ruimte geven, verdubbelde Satan zijn aanval. Dat gebeurt. Peter zegt opnieuw nee, waar hij ja had moeten zeggen. En dat gebeurt ook voor een derde keer, vers 26, een van de dienstknechten van de hoge priester, die familie was van die Petrus het oor had afgehouden, die denkt erover na. Hé, wacht even. Die man herken ik. Die was bij de Heer Jezus in de tuin toen die werd gevangen genomen. Hij sloeg zo met zijn zwaard een oor eraf bij iemand uit de familie. Hij zegt, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het opnieuw. En dan vers 27, en terstond kraaide de haan. Zie je het patroon voor je? Eerst volgde Petrus. Op afstand zou je kunnen zeggen. Toen kwam hij wat dichterbij. Ten slotte was hij midden in de kring van mensen waar hij beter vandaan had kunnen blijven. Op een eerste verloochening volgt een tweede. Op de tweede weer een derde. Gemeente, jongelui, daar kun je een belangrijke les uit leren. Kennelijk komt uit het een het andere zomaar voor. Zie je dat? Er zit een bepaald proces in. De zonde ontwikkelt zich, zou je kunnen zeggen. Iets anders gezegd. Uitdrukking ken je wel. De zonde is een hellend vlak. Het begin daarvan moet je zoeken in je hart. In je eigen hart. Het begin moet je zoeken in je eigen hart. De kern waaruit ons hele leven wordt aangestuurd. Let dan op Petrus. Hij was in ernst en in liefde gewaarschuwd, toch? Net als wij. Gemeente. Net als wij. Als je de Bijbel leest of een preek hoort. De Heere wijst het gebed aan en roept op om voorzichtig te leven, om je onbesmet te bewaren voor de zonde en de wereld. Maar je bent niet waakzaam. Niet vol van geloof en van gebed. Die geestelijke wapenrusting, gemeente. Die worden niet of niet goed aangedaan, niet of niet goed gebruikt. En dan kom je net als Petrus op een werkplaats van de Satan, waar Jezus een zeer ongewenste gast is. Gemeente, jongelui, wat moeten wij hier tegen doen? Lees je Bijbel. Jongens, die Bijbel die moet open. Lees je Bijbel. En bid elke dag. Bid om de Heilige Geest. Smeek dagelijks om de verstoring van het werk van de Satan. En vraag je telkens af, wat zou de Heere Jezus doen? Heel eenvoudig. Bij alle plannen die je maakt en de plannen die je hebt en de voornemens ook, moet je de vraag stellen of de Heere Jezus erbij kan zijn. Wat zou hij doen? Zou die mens gesproken blij mee zijn? Kun je de zegen van de Heer erover vragen en verwachten? Jongelui, zo niet, hè? Als dat niet zo is, dan weet je gelijk genoeg. En denk dan niet te snel dat wij het wel redden zullen. Want lettend op Petrus, lettend op een kind van God, daar gaat het hier over. Hoe brengen wij het er dan werkelijk vanaf? Dan denk ik dat allemaal wel herkennen situaties waarin je eigenlijk kleur moest bekennen. En er ook eerder vooruit moest komen, ik dien de Heere. Al is maar in de uitwendige zin, ik wil leven zoals de Heere dat vraagt. Maar je schoot er hopeloos in tekort. Op straat, op je werk, onder familie of vrienden, personeelsfeestjes, noem maar op, gemeente. We zwijgen. En zeggen daarmee eigenlijk, Ik ken hem niet. Zoiets kan zelfs nog wel gebeuren. Ook in de tere dingen van het leven met de Heere zelf. Beseft u dat? Petrus, het kind van God, teer in het leven met de Heere. Hoe bedoelt u dat? Zegt u misschien nou gemeente, begin maar bij het begin. We zitten in de kerk. We lezen de Bijbel. En dat woord, hè. Dat woord, dat gaat naar binnen. Dat woord draagt ons. Dat dringt door. Tot in het diepste innerlijk. Je hoort daar de stem van God in. Kent u dat? De stem van God ontdekkend. Vertroostend. Voortleidend. Maar we kunnen er zelf geen woorden aan toekennen. Dat komt voor in pastoraat, dat merk je wel eens. We kunnen dat zelf eigenlijk niet goed onder woorden brengen. En dus zwijgen we. Op huisbezoek bijvoorbeeld. In alle liefde, gemeente, en ook in alle voorzichtigheid, echt waar. Maar wat kan dat een donkerheid van binnen geven? Zeg dan in ieder geval dat. Dat u het moeilijk vindt om erover te praten en zo. Want dan kunnen we in ieder geval daar wel over praten. En bedenk dat ontkennen van dat wat de Heere wel degelijk heeft gedaan, niet is tot de eer van de Heere en zijn gunst ook niet wegdragen zal. Praktisch jongelui, wat zou jij zeggen wanneer iemand aan jou zou vragen, hoor jij ook bij de Heere? Zal jij dan zeggen, leef het in je hart. Ja, ik heb hem lief gekregen. Misschien vind je zulke vragen moeilijk. Dat kan ik begrijpen. Probeer ervoor uit te komen dat je de Heere dan wil dienen. Probeer ervoor uit te komen, ik wil hem dienen. In alles leven zoals de Heere vraagt. Want daar wil de Heere in meekomen en zijn gunst overgebieden. En dan zou je geneigd kunnen zijn te zeggen, de gunst van de Heere, die ook bleek bij Petrus, ondanks Petrus. Want wat moet dat beschamend en ontdekkend geweest zijn voor Petrus, als hij later tot zichzelf komt. Gemeente, wat heeft de Heer Jezus een oneindig geduld met zijn kind Petrus. We weten van de andere evangelisten dat op dat moment van het kraaien van de haan dus, de Heer Jezus, zich omdraait. Hij draait zich om naar zijn kind Petrus. Hij zoekt met zijn ogen de ogen van Petrus. De blikken kruisen elkaar en dan is het raak. Dan klapt dat bij Petrus naar binnen. En dan beseft hij wat er gebeurd is. Hij was in liefde gewaarschuwd. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn lieve meester verloochend. En hoe kan dat ooit weer in orde komen? Hij keert zich om en gaat weg. Verbroken van hart en verslagen van geest. In berouw en in boetvaardigheid vanwege het zo bittere van de zonde. Let erop, gemeente. Dan wordt Petrus vastgehouden en bewaard door één blik uit Jezus' ogen. Het is allemaal waar, gemeente. Maar let erop, je leest er bij Johannes niets van. Dat kan de nodige vragen oproepen. Jongelui, wat denk jij? Zou Johannes dat misschien vergeten zijn? Net zoals hij misschien vergeten zou zijn om te zeggen dat er in dat ontkennende van Petrus een opklimming zit tot en met vloeken en zweren. Net zoals hij misschien ook het uitgebreidere van het verhoor voor het Sanhedrin ook vergeten zou kunnen zijn. Deze vragen nemen we mee in de afronding van de preek. De Heer Jezus in de zaal van de hoge priester ondervraagd, beledigd en tenslotte ook verloochend. Dan geef die vraag van zojuist gemeente. Zou Johannes dat allemaal vergeten zijn? En gemeente, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Totaal niet zelfs. Om te beginnen met die opklimming in het ontkennen van Petrus. Ik geloof eerder dat hij in liefde voor zijn broeder dat voor anderen niet heeft willen vertellen. Let erop, Johannes, niet voor niets de apostel van de liefde. Om straks door diezelfde band van de liefde wel en als enige ook van de evangelisten, Johannes 21, uitvoerig te vertellen van Petrus herstel als kind en knecht van God. Zodat Johannes ook hiermee de schijnwerpers helemaal zet op de Heer Jezus, op de onuitsprekelijke heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God, vol van genade en van waarheid. Want dan, hè, laat Johannes eigenlijk alles als het ware weg, wat de aandacht af kan trekken van zijn lieve meester, om in deze woorden van morgen Christus aan te wijzen. Christus aan te wijzen in de gang van zijn vernedering, in de gang van zijn lijden. Want dat heeft hij gedaan. Geleden, gemeente. Intens geleden aan de wereld. Geleden aan de godsdienst. Geleden aan zijn kinderen, zijn knechten, zijn discipelen. Geleden. Om zelfs ook voor zo'n Petrus die weg te bereiden terug naar het vaderhart van God en naar die heerlijkheid die dan straks eens ook voor hem wacht. Zullen we nadenken, gemeente? Is er ooit groter wonder denkbaar dan dat? Dan gaat de bekende geschiedenis glanzen, gemeente. Zo rijk glanzen van dat wonder van Gods grote liefde en genade en ontferming voor in zichzelf doodschuldigen. Hebben wij daar vanmorgen iets van mogen zien? Zo zijn namelijk ook deze dingen geschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Psalm 25, vers 2 en vers 7. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.